gemeente namens de kerkraad zijn er enkele afkondigingen. Volgende week is er 's morgens leesdienst. 's Avonds gaat u voor kandidaat J. van Limbeek. Donderdag vergadert de kerkraad. De aanvang is om 7:30. En de collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 113, vers 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? En wat volgt in vers 3 en 4 van Psalm 113? Gemeente, luisteren wij nu met aandacht en eerbied naar de lezing van de Heilige Wet van de Heere onze God. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Hierna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium, daarvan het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. Dus na de wetlezing zingen we Psalm 25, vers 7 En daarna lezen we Deuteronomium 4, vers 1 tot en met 24. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu samen uit het woord van God wat we vinden in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 24. Het hele boek Deuteronomium is eigenlijk zijn de afscheidstoespraken van Mozes tot het volk, vlak voordat ze het beloofde land zouden binnentrekken. En ook hoofdstuk 4 is een hoofdstuk van vermaning tot onderhouding van Gods geboden. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen, opdat gij leeft en heen en in komt en erft het land dat de Heere uw vader God u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat u bewaart de geboden van de Heere uw God die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor navolgde, die heeft de Heere uw God uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen, die de Heere uw God aanhing, gij zijt heden allen levend. Zie, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft. Opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken die al deze inzettingen horen zullen en zeggen: dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als we hem aanroepen. En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzetting en rechten heeft als deze ganse wet is die ik heden voor uw aangezicht geef. Alleen wacht u en bewaar uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat ze niet van uw hart wijken al de dagen van uw leven. En gij zult ze uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Ten dagen als gij voor het aangezicht des Heere uw Gods aan Horeb stond, als de Heere tot mij zeide: vergader mij dit volk en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren. En gij lieden naderde en stond beneden die berg nu brandde van vuur tot aan het midden des hemels. Er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden des vuurs. Gij hoorde de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen de 10 woorden en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere terzelfde tijde dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land naar het welk gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heer op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak. Opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde. Opdat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren des hemels ganse Heer, en wordt aangedreven dat ge u voor die buigt en ze dient, terwijlke de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat ge hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te deze dagen is. Ook vertoornde zich de Heere over mij, om u lieder woorden. En hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan, en dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heere uw God u ter erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan. Maar gij zult erover gaan en datzelfde goede land erven. Wacht u dat gij het verbond des Heere uw Gods, hetwelk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet, dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God, die is een verterend vuur, een ijverig God. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte, en wel vers 7 en 8... waar Mozes zegt: want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef. Voor we hier samen over nadenken, willen we ons eerst verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. In de voorbeden denken we aan de rouwdragende familie Wolfert. Afgelopen donderdag hebben zij hun hoogbejaarde moeder begraven. Die was overleden in de leeftijd van 88 jaar. We mogen dankzegging doen voor Sjane Kwik en het gezin Kwik. Sjane is deze week te water geraakt, maar mocht worden gered. We zijn heel dankbaar voor de sparende hand van God in haar leven. Ook bidden we en danken we voor broeder W. Filerius. Hij mocht na 4 dagen ziekenhuis en 4 dagen bestenwaard vanwege een heupoperatie weer thuiskomen. En het mag ook heel goed met hem gaan, deze hoogbejaarde broeder. Laten wij samen bidden en danken. Heren, in een wereld vol onrust en spanning, vanwege oorlogsgeweld en escalatie, vanwege crisis op crisis, energiecrisis en ook crisis op allerlei ander gebied, vanwege natuurrampen en verschrikkelijke ongelukken die plaatsgevonden hebben, ook in de achterliggende week. Een wereld vol onrust en verdriet en zorg en spanning. Brengt u ons vanmorgen op deze afgezonderde dag, op deze afgezonderde plaats in uw huis. En Heere, dat is een voorrecht. En tegelijkertijd mogen we ook wel belijden, dit hebben we zo nodig. Een schuilplaats waar ons hart toevlucht vindt in smart. U hebt zelf in uw grote wijsheid en eeuwige liefde de rustdag ingesteld. Bedoeld om hen die uw naam vrezen een voorsmaak te bieden van de rust die er overblijft voor het volk van God. Want het is wel duidelijk, hier in deze gebroken wereld vol ellende, hier is de rust niet. Maar u stelt het in het vooruitzicht en wilt er ons ook een voorsmaak van geven. En dat alles is nauw verbonden of is verdiend door hem die de grote rustaanbrenger wilde zijn voor een schuldig volk. Die vrede gemaakt heeft door het bloed van het kruis. En waar daar iets van geproefd wordt, vanuit de beleving van wat we verdiend hebben en van wat u uit genade wilt schenken, dan zullen we zeggen, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. En ons gebed is, Heere, dat u dat zou willen geven, ook op deze dag. En dat we van daaruit ook mogen ontvangen wat we nodig hebben om als christen in deze wereld vol tranen te staan. En om ook naar anderen toe iets te kunnen betekenen, iets te kunnen doorgeven en uitstralen. Voor wat het betekent om u de Heere te mogen kennen. We lazen het in Deuteronomium 4, dat Mozes het volk dit ook voorhoudt, dat ze dat voorrecht nooit zouden vergeten. Wat voor volk is er nou te vinden die zo'n heerlijke God heeft? Als de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die nabij is zo dikwijls als we hem aanroepen. Heren, wij roepen u aan de morgen van deze dag en smeken, zoudt u ook vanmorgen onder ons dit willen waarmaken en tonen dat het echt waar is. Dat u nabij bent bij de ziel die tot u zucht. En geef, Heren, dat we zo ook de zegen mogen ervaren van de verkondiging van het woord. Wilt u de schriften voor ons openen? Wilt u ons hart openen voor de schriften? Wilt u zelf in ons midden komen met de werking van uw lieve geest? Sterk ons in spreken en luisteren. Als we hier in de kerk zijn of thuis met de dienst verbonden, u weet wat ieder van ons nodig heeft. Als jongeren, als volwassenen, als ouderen. U kent de omstandigheden van ieder. Heere, neem ons bij de hand en leid ons. En geef dat we mogen ervaren, Heere, dat u een waarmaker bent van uw woord. En dat dit de manier is waarop u contact zoekt met ons. Om ons, ja, een spiegel voor te houden die ons laat zien wie en wat we zelf zijn geworden door de zonde. Maar ook om ons te laten zien dat er nu bij u vandaan een weg van verlossing en genade is ontsloten. Het is zo onverdiend. Het is zo alleen maar aan u te danken. Dat u en u alleen ook alle eer moet ontvangen. En geef dat die lofzang in ons hart mag leven. In beginsel of ook sterker mag worden. Wie is aan onze God gelijk? Heere, wij bidden voor zieken, voor eenzamen en beproefden in de gemeente. We bidden voor de rouwdragende familie Wolfert. We dragen het aan u op, Heere. U weet welke plaats hun moeder in hun midden had. In de jaren dat ze gezond was en krachtig en een moeder in het gezin. En een moeder is altijd de spil. En u weet ook van zorgen en achteruitgang die er geweest is. En nu moeten ze haar missen. Heren, wij bidden voor hen dat u zelf hun trooster wilt zijn. En dat u wilt geven dat ze hun verdriet met u kunnen dragen en verwerken. Heer, het is ook een roepstem. We zijn allemaal maar mensen. En het is aan de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Daar mogen wij zelf ook wel over nadenken. Hoe zal het met ons zijn? Als ons uur gekomen is dat u ons roept. Heer, maar wat is het dan een onzegbaar groot voorrecht als er een welgefundeerde hoop mag zijn. Als ons hart zich uitstrekt naar u, die zich in Christus ontfermt over mensen in nood. De Zoon des Mensen is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heer, wilt u daarmee doorgaan? Ook vandaag. We bidden ook voor andere zieken die misschien al een hele lange weg hebben moeten afleggen en nog heel wat voor de boeg hebben aan medische zorg. Of misschien is het juist de onzekerheid en de aftakeling die hen zo kan bezetten en ook kan deprimeren. Maar Heere, bewaar ons toch voor opstand aan de ene kant en voor moedeloosheid aan de andere kant. En leer ons om in het geloof te zien dat onze tijden in uw hand zijn. Onze drie tijden. Het verleden, het heden en de toekomst. Al die tijden zijn in uw hand. En als dat de belijdenis mag zijn van de ziel die bij u schuilt, Heere, dan is er toch een houvast. En geeft u moed en kracht. Wilt u dat schenken uit genade. We denken aan de emeritus predikanten van de gemeente. We denken aan dominee Peter en Butter. Heer, u kent zijn omstandigheden als hij verzwakt is en er eigenlijk niet veel vooruitgang meer is en misschien ook niet meer te verwachten is. En we bidden voor hem en zijn vrouw dat u ze met uw rijke genade wilt ondersteunen in de avond van het leven en een uitzicht wil geven door het venster van de hoop. Dat bidden we ook voor dominee Baars en dominee Procé, de andere emeriti van de gemeente. Ieder in zijn eigen omstandigheden en op zijn eigen plek willen hen nog zegenen en sterken en tot een zegen stellen daar waar zij kunnen en mogen dienen, in Nederland of in Canada. Omring hen met uw trouwe zorg. We willen vanmorgen ook bidden voor dominee L. Aden Butter uit Rijnsburg. Die onlangs nog hier in de gemeente voorging, maar nu met een hartinfarct in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En een behandeling, een operatie moest ondergaan. We danken u, Heere, dat u zijn leven hebt gespaard. En dat het, ondanks deze schrik die er natuurlijk is gekomen, toch vooral ook, dat we heel dankbaar zijn, Heere, dat het nog zo goed is gegaan. En dat er ook hoop op herstel mag zijn. Hij mocht gisteren weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En we bidden om een goede revalidatieperiode. Gedenkt u hem samen met zijn vrouw en gezin. En doe hen ook in deze omstandigheden ondervinden de waarheid van het evangelie, wat hij naar de lust van zijn hart aan anderen mocht verkondigen. Maar daar moeten uw dienaren zelf ook uit bediend worden. Heere, geef het hem en ons, want we hebben het allemaal nodig. En maakt u het wel. We willen samen ook bidden en danken voor Sjane Kwik en voor het gezin. Heere, wat een schrik dat zij deze week, toen ze de hond uitliet, in het water terecht kwam. En bijna verdronken is. O Heere, wat een wonder dat ze nog net op tijd gered kon worden. En dat u haar gespaard hebt. Heere, wat een grote zorg en spanning is het in het gezin. Maar we mogen ook telkens weer gewagen van de wonderen die u gedaan hebt. Heere, daar dank u hartelijk voor. En we bidden voor Sjane dat u haar zelf ook in haar hart die rust wil geven, die vrucht is van het kinderlijk vertrouwen op u. En geef ook de ouders en het gezin wat zij nodig hebben, Heere. Want het legt toch elke keer weer enorm beslag op hen, de grote zorgen die dit met zich meebrengt. Maar hoe gelukkig als we mogen weten dat u alle dingen in uw machtige handen houdt. In het leven van Sjane en ook in heel het gezin. We dragen ze hartelijk aan u op. We willen samen ook bidden voor onze hoogbejaarde broeder Valerius, die door uw goedheid na een operatie die hij onderging eigenlijk ook weer heel snel mocht herstellen en weer thuis mocht komen. Heer, het is allemaal zo voorspoedig gegaan. Groot is uw trouw. Daar willen we u hartelijk voor danken. En we bidden voor onze broeder dat hij zijn weg met blijdschap mag vervolgen. Ziende op u, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Zo komen we voor uw aangezicht, Heere, niet als rechthebbende mensen en ook niet om onze verlanglijstjes in te dienen, maar om u te belijden als de God van ons heil en om u te smeken: gedenk ons in uw genade en geef ons ook vanmorgen ieder persoonlijk wat we nodig hebben aan geestelijk onderwijs, aan toerusting, aan verdieping, aan bemoediging, aan vermaning en vertroosting. Wees u zelf de uitdeler van uw menigerlei genade. En maakt u het wel, opdat er een verbondenheid mag zijn met tussen de eredienst hier beneden en de liturgie voor de troon, waar de volmaakte lofzang wordt aangeheven. Dat u alle eer moet ontvangen voor wie u bent en voor wat u doet. Hoor dan ons gebed en aanvaard u onze dank. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we nu samen gaan zingen uit Psalm 145. En daarvan vers 2 en 6. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat volgt in vers 2 en 6 van Psalm 145. gemeente, als antwoord op de prediking willen wij straks zingen Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers, als antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, ik kan me zo voorstellen dat iedere serieuze jongere die de grote vragen van het leven niet uit de weg gaat en die in aanraking komt met moslims en andere godsdiensten, met de vraag te maken krijgt: hoe kun je nou weten wie er gelijk heeft? Om hindoeïsme, boeddhisme, Confucianisme en allerlei sekten en stromingen en filosofieën en politieke systemen en wereldbeschouwingen maar even buiten beschouwing te laten. Als mede het nihilisme, dan geloof je in niks. En het humanisme en het neoliberalisme, dan geloof je vooral in jezelf. Maar om ons nou te beperken tot die drie grote godsdiensten die maar één God belijden. Dat zijn, zoals je weet, het jodendom, het christendom en de islam. Ja, wie moet ik nou volgen? Wie heeft er nou gelijk? Of misschien is de vraag nog basaler, nog dieper. Je zit niet met een vraag naar de ene of andere godsdienst, maar naar de vraag naar God zelf. Hoe weet ik nu dat God bestaat? Er wordt wel eens gezegd, ja, vroeger ging het nog in de tijd van Luther, ging het nog om de vraag: hoe krijg ik een genade God? Maar nu gaat het om de vraag: is God er überhaupt wel? Sinds we hebben ontdekt hoe knap de mens is en hoe ver gevorderd de wetenschap, en we allerlei natuurverschijnselen zogenaamd wetenschappelijk kunnen verklaren, hebben wij toch de theorie van een God niet meer nodig. Ik red me prima zonder. Jongelui, gemeente, ik kan vanmorgen niet een soort sluitend en kloppend bewijs leveren over het bestaan van God, zodat jij in één klap overtuigd bent. Gods bestaan bewijzen op grond van verstandelijke argumenten, dat ga ik niet doen. Hoewel ik zeker goede argumenten zou kunnen noemen. Het is namelijk alleszins redelijk en te verantwoorden om als weldenkend mens in God te geloven. Maar overtuigen, dat kan ik niet. Nee, ik niet, maar de Heilige Geest wel. En het is eigenlijk net zoiets als met een appel. Ik zou een appel kunnen meebrengen en daar kan ik van alles over gaan vertellen en beschrijven en hoe die appel is gegroeid en hoe die eruit ziet en wat allerlei aspecten ervan zijn enzovoort. Maar ja, dat kun je aanhoren en daar kun je iets van vinden. Maar wat een verschil als je nou zelf van die appel zou proeven. Dan weet je het. Dan heb je eigenlijk ook geen ander bewijs meer nodig. Dan heb je het ondervonden. Dan weet je hoe heerlijk die appel smaakt. En hoe gezond die is. En zo is het eigenlijk ook als we het hebben over: kun je nou bewijzen dat God bestaat en wie hij is enzovoort. Eigenlijk moet je moet ervan proeven. Net als van die appel. En iets dergelijks vinden we nu hier in die afscheidstoespraak van Mozes tot het volk, vlak voordat ze het beloofde land zullen binnengaan. Hij roept ze nog eens in herinnering wat de Heere allemaal voor hen gedaan heeft gedurende die 40-jarige woestijnreis. Ze hebben zijn liefde en trouwe zorg geproefd, ondervonden. Ze hebben die ontvangen en genoten. Ze hebben ook zijn heiligheid leren kennen, die de zonde van ontucht en afgoderij onder zijn verbondsgemeente niet ongestraft liet passeren. Dat is die verwijzing naar Baal Peor. Ze hebben zijn richtsnoer ontvangen om naar te leven elke dag. En Mozes zegt, houd daaraan vast, blijf daarbij, doe er niets van af, voeg er niets aan toe, richt je daarop, dan zul je de zegen ervan ervaren. Want dit is het bijzondere van de God van de Bijbel. Zoals we het hier lezen in vers 7 en 8. Wat voor groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als we hem aanroepen. En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is die ik heden voor uw aangezicht geef. Dit is het bijzondere van de God van de Bijbel. Ja, de God van de hele Bijbel. Niet alleen van het boek Deuteronomium en niet alleen van de oud-testamentische periode. Maar diezelfde God heeft zich gaandeweg nog meer en nog rijker geopenbaard, zoals we dat mochten ontvangen in wat wij het Nieuwe Testament noemen. Die God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, is de God en Vader van de Heer Jezus, die zijn wonderen groot gemaakt heeft, omdat hij op zoek is gegaan om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Met Gods hulp willen we vanmorgen hier samen bij stilstaan, bij het bijzondere van de God van de Bijbel. En dat wordt in vers 7 zijn nabijheid genoemd. En dan zullen we eerst zien wat houdt zijn nabijheid in. Nou, dat heeft alles te maken met verlossing. Tweede is, u wordt zijn nabijheid ervaren. Nou, dat gaat zeker niet zonder het gebed. Zo dikwijls als we hem aanroepen, staat er. En we hebben ook het woord nodig, wat hij gegeven heeft, zijn openbaring. En het derde is, wat brengt zijn nabijheid teweeg? Nou, dat is eigenlijk je heiliging, dat je nou zelf ook dicht bij God begeert en begint te leven. Dus het bijzondere van de God van de Bijbel, zijn nabijheid. Wat houdt zijn nabijheid in? Hoe wordt zijn nabijheid ervaren? En wat brengt zijn nabijheid teweeg? Gemeente, Mozes en het volk zijn aan het einde van de woestijnreis gekomen. En nog eenmaal wil Mozes als de leidsman van het volk hen vermanen om dicht bij de Heere te blijven. Ze staan op het punt om het beloofde land binnen te trekken en het in bezit te nemen. Alleen Mozes zelf zal daar niet bij zijn. Daar herinnert hij ook nog aan in het gedeelte dat we gelezen hebben, dat hij door de Heere ook gestraft is om de zonde van dat, ja, eigenlijk dat eigenwillige optreden van Mozes, en hij God de eer niet had gegeven. Dus hij moet sterven voordat ze de Jordaan zullen overtrekken. Maar je merkt aan de manier waarop Mozes daarover kan spreken, dat hij dat ook heeft aanvaard. En dat hij het eens is met Gods weg. En dat het niettemin hem ook een uitzicht is vergund wat verder reikt dan het aardse Kanaan. Dat hij straks mag ingaan in de vreugde zijns Heren. Mozes kijkt terug op de weg die achter hen ligt, en hij kijkt vooruit naar wat het volk staat te wachten als ze straks het beloofde land zullen binnengaan en dat in bezit nemen. En er zal ook strijd geleverd moeten worden tegen de volkeren die daar wonen. Maar het moet nu voor ieder duidelijk zijn, ze zouden nooit zo ver gekomen zijn. Er zou ook helemaal geen sprake hebben kunnen zijn van een beloofd land als God hen niet had uitgeleid uit Egypte. Hun gevangenis, hun slavenhuis. Hun God is de God van verlossing. En hem te kennen, hem lief te hebben en te dienen, dat is pas het ware leven. Als Mozes zegt in vers 1, nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u leer te doen, opdat gij leeft. en henen inkomt en erft het land dat de Heere, uw vader God, u geeft, opdat u leeft, dan wordt hier bedoeld, ja, leven in de diepste zin van het woord, of de hoogste kwaliteit van leven. Of misschien kan ik het ook zo noemen, het gaat niet om het biologische leven, maar om het theologische leven, om het leven met God. Die verborgen omgang met God. Hem te kennen, hem lief te hebben en te dienen. Dat is pas leven. Dan heeft je leven pas zin en inhoud en ook een doel, ook een toekomst. Als je dat mist, jonge mensen, ouderen, ja, leef je dan eigenlijk wel? Ja, natuurlijk, je gaat naar school, je gaat naar je werk, je wil geld verdienen, geld uitgeven. Maar is dat het leven? Is dat werkelijk alles? Of leef je pas, ben je pas tot je bestemming gekomen als je door genade een leven met de Heere hebt leren kennen? Leven in geloof, hoop en liefde. Leven in gehoorzaamheid aan hem en in wederliefde tot hem. Dat is ook leven met perspectief. Welk volk is er dat zo'n geweldige God heeft als Israël? Als de God van Israël. Hij is de God van hun verlossing. Dat is de betekenis van dat woord nabijheid. Wat volken zijn waarvan de goden zo nabij zijn als de Heere onze God. Hij heeft die nabijheid zo duidelijk getoond in het feit dat hij ze heeft uitgeleid uit Egypte. En dat is volkomen in overeenstemming ook met de beloften die de Heere gegeven had. Hij blijkt ook een waarmaker van zijn woord. Als hij nabij is, dan is hij niet nabij als een toeschouwer die op gepaste afstand staat te kijken wat er met dat volkje Israël gebeurt daar in Egypte. Maar hij is juist de God die in actie komt, met eerbied gesproken, die hun verlossing ter hand neemt, die daar alles voor doet, die het tot stand brengt en die er ook alles voor over heeft. Zo is God de God van de Bijbel. Nou, waar vind je dat in heel de wereld, jonge mensen? Als je het nou eens vanuit die invalshoek bekijkt, weet je dan een betere? De God van de Bijbel, die is zo en niet nu pas voor het eerst en ook niet voor het laatst. Niet voor het eerst, want vanuit Deuteronomium 4 kun je terugkijken op heel de openbaring van God die hij tot hiertoe heeft gegeven. Ga maar terug naar de schepping. En dan ook de zondeval van de mens. De mens zelf heeft God verlaten. Als wij vandaag ervaren dat God niet nabij is, moeten we bij onszelf beginnen. Wij zijn bij God weggelopen, niet waar? Zo oneindig ver weg. Maar wat doet God? Hij zoekt de mens op in het paradijs. En hij had gezegd, ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Wat kunnen Adam en Eva anders verwachten wanneer de Heere verschijnt in de hof? Ja, logisch dat ze zich verstoppen en proberen te verbergen. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt je echt nooit voor God verstoppen, zodat hij je niet zou weten te vinden, hoor. Maar wat horen ze uit zijn mond tot hun verrassing, dat hadden ze nooit kunnen bedenken. En dat hebben ze zeker niet verdiend. Dat God nu aan die gevallen mens het hele raadsplan van de verlossing gaat openbaren. Dat hij vijandschap gaat zetten tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dat er een overwinning behaald zal worden. De kop van de slang zal vertreden worden. Er komt weer perspectief, er komt verlossing. Kunnen we daar eens over nadenken? En jullie, jongelui. Wij zijn zo ver bij God vandaan gegaan. En dat is zonde. En dat zit zo in ons. Zeker ook in de moderne mens van vandaag. Dat wij denken dat we hem zo goed kunnen missen. Maar ondertussen is er een enorme afstand, een onoverbrugbare kloof tussen God en de mens ontstaan door onze schuld, door ons toedoen. Heb u daar wel eens voor gestaan, wat u zelf betreft? Voor die kloof tussen God en ons. Door eigen schuld zo ver van huis. Maar nu, tot hun verrassing, je ziet het in het paradijs al gebeuren. God komt hen nabij. Met de belofte van het leven. Met het vrouwenzaad. De eerste profetie over de komende Messias. Er zal strijd geleverd moeten worden. Maar de overwinning staat al vast. De overwinning wordt voor de hoogste prijs tot stand gebracht. Maar God staat ervoor in. Zo is hij nabij. Dus hier in Deuteronomium 4 niet voor het eerst, zeiden we. Kijk maar terug naar schepping en zondeval. Maar ook niet voor het laatst. Kijk maar vooruit naar Golgotha. Daar is de strijd gestreden. Daar is de verlossing bewerkt. Daar is de rekening betaald. Kijk eens naar die middelste kruiseling. Want hij moet ondervinden wat wij hebben verdiend. Wat wij ons waard gemaakt hebben in de ogen van een heilig God. Daarom wordt hij van God verlaten. En dat is de hel. Dat is de helse smart die Christus heeft moeten doorlijden. Mijn God, waarom? Waarom is er niets meer van uw nabijheid te bemerken? Waarom is het allemaal zo donker geworden? Niet alleen in de schepping. Er kwam een duisternis over de gehele aarde. Maar ook zo duister in mijn ziel. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Terwijl die nabijheid met zijn vader het leven van zijn leven was. O gemeente, wat een enorme prijs heeft de middelaar ervoor willen betalen. Om deze belofte ja en amen te doen zijn. Want die wordt geschreven als met het bloed van Christus. Dat God nabij is bij de ziel die tot hem zegt. Dat is alleen om de verdiensten van de zaligmaker. Hier ligt het geheim verklaard. Hier het antwoord op de vraag. Hoe kan dat nu? Dat een heilig God zo nabij kan en wil zijn. Bij zulk soort hardnekkige zondaren als wij zijn. Wel alleen om Christus wil. Ja, hij van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Wat een oordeel ging daar over hem heen. Op Golgotha. Hoezo? Wat had hij dan misdaan? Weet u het voor uzelf heel diep van binnen. Dat was niet om iets wat hij gedaan zou hebben of nagelaten. Maar hij werd om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. Doordat hij van God verlaten werd, kon Mozes hier getuigen. Wie is er als onze God zo nabij? En dan begrijpen we het in één keer. Gods nabijheid is verre van vanzelfsprekend. Het is zo onverdiend. Gods nabijheid is vrije genade. Geschonken door de Vader. Verdiend door Christus. En het wordt toegepast door de Heilige Geest. En het zal voor u een wonder worden. De blijdschap van uw hart. Die de belijdenis van uw lippen wordt. Naar de mate dat u zelf gaat inzien. En het verstaan met uw hart. Wat ben ik nou zelf ver van God weggegaan. Wat een dwaasheid. Wat een verblinding heeft me te pakken. Hoe heb ik het hier zo lang in kunnen volhouden? Maar nu komt God me nabij. Dat is mijn verlossing. zo nabij. Hij heeft me niet over voor het verderf. Hij zoekt mijn verlossing en zaligheid. Hij heeft daarvoor alles in het werk gesteld en alles gegeven wat hij maar geven kon. Zijn eigen zoon. Zichzelf. Waar vind je dat onder alle andere godsdiensten in de wereld? Vertel het mij. Waar vind je een God die meer doet? Die nog groter is in zijn heiligheid en in zijn liefde? Wie is aan onze God gelijk? Die niet op afstand is gebleven en die ook niet zegt, dat is het patroon van alle andere mogelijke godsdiensten, van nou moet jij iets gaan doen om die afstand te overbruggen. Jij moet allerlei dingen aan die godheid gaan offeren en dan zal ik misschien wel een keer jou daarvoor belonen. En dat is niet het christendom. Dat is niet de God van de Bijbel. God zegt niet tegen ons dat wij die enorme afstand moeten overbruggen. Dat is trouwens onbegonnen werk. Maar die heeft nu zelf dat werk gedaan en de kosten gedragen om ons op te zoeken, daar waar wij verloren liggen. Zo diep wilde hij afdalen. Zo dichtbij wilde hij komen. Heb u daar nou zelf al eens iets van geproefd, gemeente? Net als met het voorbeeld van de appel. Je kan er natuurlijk over praten, je kan er van alles van zeggen, maar heb je het wel eens geproefd, ondervonden? Hebt u geproefd hoe bitter de zonde is? En hoe zoet de liefde Gods in Jezus Christus. Op welke manier wordt die nabijheid van God dan ervaren? Is onze tweede vraag. Wel, Mozes noemt in dit verband iets heel belangrijks. Twee dingen. Allereerst het gebed. Want hij zegt in vers 7 dat de Heere nabij is zo dikwijls als we hem aanroepen. En in vers 8 spreekt hij over het woord. Over Gods wet, Gods openbaring. Gods getuigenis. Nou, die twee dingen. In zijn eenvoud. Het is natuurlijk niets nieuws wat u nu hoort. Woord en gebed. Maar het is wel de kerngemeente. Zo is het. Zo werkt het. In de weg van het gebed. En bij een open Bijbel. Langs die weg is die heerlijke nabijheid van de Heere ook metterdaad te ervaren. Het gebed dan niet als een plichtmatig prevelementje, een gedachteloos ritueel, zoals helaas bij onze gebeden voor en na het eten misschien nog wel eens voorkomt. Maar het gebed als een roepen tot God. Dat zegt Mozes hier toch? Zo dikwijls als we hem aanroepen. Nou, wanneer roep je iemand aan? Als je in het water ligt en je dreigt te verdrinken, dan roep je help. Roep mij aan, zegt de Heere, in de dag der benauwdheid. Dan zal ik u eruit helpen en gij zult mij eren. Kent u dat type bidden, dat roepen tot God? Heere, help mij. Ik mis u en ik kan u niet missen. Ik ben in nood. Dat is niet het opdreunen van een lesje. Dat is een kreet uit de ziel. Dat is volle ernst. Dat is een geloofsbelijdenis ook. Heere, u bent de enige. Dat roepen is de Heere aanklampen. En hem herinneren aan zijn eigen naam. Niet voor niets wordt hier die verbondsnaam voluit uitgeschreven. Waarin de Heere van zijn kant zijn trouw heeft beloofd. En zijn waarheid die hij nimmer zal krenken. Daar mag de bidder een beroep op doen. Heere, wilt u doen overeenkomstig uw eigen heerlijke naam? Je mag hem herinneren aan zijn genadig verbond. Ik heb het niet verdiend, maar u hebt het wel beloofd. En u en jij draagt het teken van Gods verbond bij u. Zo nabij wilde de Heere al tot u komen. Dat hij het in een zichtbaar teken meegegeven heeft. Omdat je het heel je leven lang nooit zou vergeten. Dat je daar biddend een beroep op mag doen en moet doen. En je mag hem herinneren aan zijn woord en belofte. Zoals Mozes ook in dit hoofdstuk zegt. Koester dat woord. Druk het aan je hart. Voeg er niets aan toe. Doe er niets van af. Blijf hierbij. Dat is je veilige kompas. En dat is precies wat ook de ondervinding is van ieder kind van God. Mijn ziel, bewaart. Bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw geboden. En het is op deze manier dat de Heere ook zijn nabijheid openbaart. Waarom de apostel zegt, nabij u is het woord. Gods nabijheid is verbonden aan het woord waarin hij zichzelf aan u bekend maakt. U hoeft niet in de hemel op te klimmen, schrijft Paulus, of in de afgrond af te dalen. Nabij u is het woord. En daarin heeft hij zijn naam uitgeschreven. En wie zo biddend en pleitend, met die open Bijbel en gevouwen handen, deze God aanroept, oh, die zal bemerken dat deze God zijn naam eer aan doet. Dan zal hij ook voor u en jou blijken te zijn zoals hij heet. Ik ben die ik ben. De getrouwe. Ik blijf trouw aan mijn eigen woord en belofte. Dan zal de Heer Jezus zijn naam eer aan doen. Want Jezus betekent toch, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, de Heere zelf nodigt ons en moedigt ons aan om hem zo aan te roepen. Psalm 50, vers 15. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Ja, zo wordt die nabijheid dus ervaren in de weg van het toevluchtnemend en ootmoedig gebed. Pleitend op Gods eigen woord en belofte. En dan maakt hij het waar. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Als je bidt, twijfel dan niet aan de bekwaamheid van God om je uit te helpen. En aan de gewilligheid van God. Hij heeft allebei deze eigenschappen als niemand anders. Die bekwaamheid en die gewilligheid heeft de Heere al bewezen in het verleden. En hij heeft het zo rijk geopenbaard in de Heer Jezus. Als je bidt, bid dan niet als het indienen van een verlanglijstje met het idee dat God pas God kan zijn en het pas goed kan doen als hij ons verlanglijstje heeft afgewerkt. Maar bedenk dat hij niet altijd onze wensen vervult, maar wel altijd zijn beloften. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Wat een God, gemeente, is hij het niet waard om gediend te worden. Waar vind je zo'n God, jonge mensen? Ken jij een betere? Ik niet. Is hij niet al mijn liefde waardig? Zijn nabijheid, de bron van onze verlossing. Maar die nabijheid, die wil nu ook beantwoord worden. Genoten worden en ervaren worden. Zodat u ook zegt, het is mij goed om nabij God te zijn. Ja, als u dat zegt, en dan komen we onze derde gedachte. Als u dat zegt, dan moet u dat ook bewaken. Alles in het werk stellen om dicht bij God te leven. En dat is uw heiligmaking. Dicht bij de Heere leven. Dus dat is het derde aspect wat deze nabijheid teweeg brengt. Wat het nu voor effect heeft. Of anders gezegd, welke vrucht het draagt. En aan de vrucht kent men de boom. Gods nabijheid is een prikkel en stimulans voor de heiliging. Juist als je Gods nabijheid mocht ervaren. Bijvoorbeeld als je je dagboek leest. Een stukje in de Bijbel. Of als je in je gebed contact mag hebben met de hemel. Of als je in de kerk zit en het lijkt wel of er voor jou gepreekt wordt. Of als het avondmaal wordt bediend. En God de Heere is zo goed en zo mild, ook voor u. Dan zeg je toch, wat is hij het waard om gediend te worden. Ik wil mijn hele leven aan deze God wijden. En daar gaat het nu ook precies om, gemeente. Want het doel van de verlossing is toch niet, als ik het zo mag zeggen, dat ik aan mijn trekken kom. Maar het doel van de verlossing is met eerbied gesproken. Dat God aan zijn trekken komt. Dat hij verheerlijkt wordt door mij. Dat hij gediend wordt, geliefd, geloofd en gehoorzaamd. Anders gezegd, verlossing is altijd tweevoudig. Het is vergeving en vernieuwing. Christus heeft zijn bloed gestort voor de vergeving van onze zonden. Maar hij heeft ook zijn geest gegeven voor de dagelijkse vernieuwing van ons leven. De verlossende liefde van God in Christus, zijn zegenrijke nabijheid, dringt tot de vraag vanuit de wederliefde: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Als er geen heerlijker God is om te dienen, en als we het daarover eens zijn, hoe zal ik hem dan dienen? Het antwoord op die vraag, daarover spreekt Mozes ook tot het volk, en dan wijst hij op de verbondswet die de Heere gegeven heeft. Luister daarnaar. Richt je leven daarnaar in. Hij herinnert heel duidelijk aan de verbondsluiting bij de Sinaï. Met al die indrukwekkende verschijnselen die daarbij waren van donkerheid en donderslagen en bliksemflitsen. Het was allemaal heel indrukwekkend. Maar daar vond die verbondsluiting plaats. En die verbondsluiting kun je niet beter vergelijken als met een huwelijkssluiting. En in een huwelijk, jonge mensen, doe je alles samen. Tenminste, als je een goed huwelijk wil hebben. Overleg je alles samen. Meen je ook heel graag samen. En zo is het ook in de omgang met de Heere. Als God uit genade om Christus wil ons zo nabij wil komen, dan zult u en jij ook graag dicht bij God willen leven. En zeker in een goed huwelijk zijn ook wel eens rimpelingen, ups en downs, soms zelfs stormen. Je moet ook altijd aan je huwelijk blijven werken. Investeren. Tijd nemen voor elkaar, aandacht geven aan elkaar. Attent zijn voor elkaar. Elkaar helpen, met elkaar praten, met elkaar bidden. Enzovoort. Doe de dingen samen. Maar de een wil toch graag bij de ander zijn. En de ander wil graag bij die een zijn. En zo is het ook in het geloofsleven. Ook in het geloofsleven kunnen wel eens rimpelingen zijn en ups en downs en stormen zelfs. Maar toch altijd maar weer terug naar die relatie. De band moet onderhouden worden. En dat vraagt dus tijd en energie. Het komt je niet aanwaaien. Het vraagt een concrete invulling en je moet het niet laten versloffen. Nou, dan mocht u en jij je agenda ook wel eens op nakijken. Van hoe staat het nou met die tere omgang met God? Die verborgen omgang. Heb je daar nog wat tijd voor door de week? Neem je daar ook echt tijd voor? En er is één ding helemaal zo ontzettend belangrijk. Zorg dat er nooit, nooit een derde tussen jou en je man of vrouw in komt te staan. Want dat kan de liefde niet verdragen. Mozes herinnert het volk eraan dat ze niet moeten spotten met de liefde van God. De geschiedenis van nummer 25 van Baal Peor had te maken met afgoderij en hoererij. En ook nog eens de combinatie van beide. Hoererij in verband met een vorm van dienen van afgoden. Een soort tempelprostitutie of hoe je het ook maar noemen wil, maar verschrikkelijk. En hoe God daarover toornt. Dat heeft Gods brandende toorn opgeroepen. En dat heeft ook vele mensen van de verbondsgemeente het leven gekost als voltrekking van Gods straf. Want het blijft ook helemaal waar wat vers 24 zegt. Onze God is een verterend vuur. En als dat ergens is gebleken, dat er met de zonde en Gods toorn niet te spotten valt, dan is dat op Golgotha. Ja, en juist die God, die heilige God, is de God die om Christus wil zo verrassend nabij komt en wil zijn. En die ook wil dat u dicht bij hem leeft. En om daaraan richting en voeding te geven, deed hij zijn stem horen daarop de Horeb. Niemand heeft een gedaante gezien, daar herinnert Mozes nog weer aan. Maar iedereen heeft zijn stem gehoord, daar op de Sinaï. Ja, misschien is dit wel in onze huidige beeldcultuur een extra moeilijkheid geworden voor jonge mensen. Wij dienen een God die je niet kunt zien. En jij zegt, ja, ik zou wel eens iets van hem willen zien. En dan kon ik toch makkelijker geloven. Ja, dat dacht je. Maar bedenk eens dit, als je God kon zien, dan paste hij ook in een hokje. Dan kon je hem indelen. Dan hadden wij het in onze vingers. Dan begrepen wij het zogenaamd. Maar God is zo groot, zo niet te vergelijken met iets of iemand, zo uniek, dat iedere vorm van God willen afbeelden, want het wordt ook in Deuteronomium 4 weer in direct verband gebracht met het tweede gebod, dat we God niet mogen afbeelden. Niet als een mens, niet als een dier, niet als een vogel, niet als een vis. Want dat deden al die heidense volken om hen heen. En er ging natuurlijk wel een zekere aantrekkingskracht van uit. Het is wel mooi als je ook iets kan zien. Ja, maar onze God, Zodra je een beeld van hem zou maken, dan kleineer je hem. Dan doe je hem tekort. Hij is zoveel groter, zo uniek. Hij past niet in onze hokjes. Dus het feit dat je God niet kunt zien is juist een bewijs van het echte. God is altijd groter. En deze grote en heerlijke God die wij niet kunnen zien, die kunnen wij wel horen. Hij deed van zich horen. Hij heeft zich geopenbaard. Hij sprak. Hij gaf zijn woord en liefdewet aan het volk van toen. En ook, ja, ook aan ons vandaag. De liefdewet. Want de wet wordt door de liefde vervuld. Denk maar aan de samenvatting die de Heer Jezus gaf van de wet. God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Nou, dat is toch helemaal duidelijk. God wil jouw wederliefde. Niets minder. Hij vraagt niet een beetje van je tijd en een beetje van je aandacht. Hij vraagt jou helemaal. Je wederliefde. Hij heeft van zijn kant zijn verlossende liefde geopenbaard. Dat is zijn nabijheid. En het antwoord hierop is uw en jouw en mijn wederliefde. Als je God wil dienen, moet je het uit liefde doen. Want anders is het niets waard. Dan is het vorm en traditie en regel en gebod op gebod enzovoort. De liefde is de kern van de zaak. De liefde is de vervulling van de wet. Uit liefde ga je God dienen. Hij die mij eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Hij is het toch waard om geliefd te worden. Ja, en als de liefde de vervulling van de wet is, dan moeten we even goed begrijpen wat daar nu wel of niet mee wordt bedoeld. Daarmee wordt absoluut niet bedoeld, gooi de concrete geboden nu maar aan de kant. Je moet je nou laten leiden, of ik zou bijna zeggen, laat je maar drijven op je gevoel van liefde. Nee. Nee. Het zegt, de liefde tot God en Christus moet je drijfveer zijn. Het is de eerste vrucht van de geest. Niet waar? De liefde is de eerste vrucht van de geest. Als dat ontbreekt, heb je een probleem. Als je wel zegt dat je God wil dienen. Maar als je het doet, doe het dan uit liefde. Maar dan moet jouw liefde tot God en de naaste wel concreet worden. En ingevuld worden zoals het naar Gods wil is. En tot zijn eer strekt. En dat wordt niet aan ons goeddunken overgelaten. Dus het blijven zijn concrete geboden voor ons leven. Ook als norm en toetssteen. En dat geeft trouwens meteen ook een geweldig houvast in een tijdsbestel en in een samenleving waarin alles aan het wankelen gaat. Goed en kwaad, huwelijk en gezin, gender en identiteit. We worden, als je niet oppast, helemaal gehersenspoeld door een ideologie die haak staat op het woord van God. Hou je vast aan het woord van God en dan zul je in deze verwarrende tijd een vaste koers kunnen varen. Gods woord en wet. Ja, het blijft ook na ontvangen genade een spiegel waarin wij onze zonden steeds meer leren zien. En het is tegelijk het richtsnoer voor ons leven der dankbaarheid. Het wil je dicht bij de Here brengen en houden. Wel, hier komen die twee lijnen samen. Namelijk dat God erdoor verheerlijkt wordt en dat je er zelf ook zo goed mee af bent. Want de nabijheid van God is de voorsmaak van de eeuwige vreugde. Wat nu je beste ogenblikken zijn, zal straks de ononderbroken genieting zijn in Gods heerlijkheid. En de heiliging nu, een leven dicht bij de Here, wil de vooroefening zijn van en de voorsmaak bieden van de heerlijkheid straks. En wat is nu het summum van die heerlijkheid? Gemeente, dat is toch precies dit. Gods nabijheid te mogen ervaren. In een mate als nooit tevoren. Want het gaat u toch niet om de hemel, hoop ik. Om paarlenpoorten en straten van goud en dat soort dingen. Maar wat zegt Gods kind? Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dat is de hemel. Zegt u het ook? Dan is de woestijnreis ten einde en is er een intocht in het vaderland hierboven. En gaat het zingen in je binnenste, vol heimwee en verlangen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Heren, aan het einde gekomen van deze eredienst zeggen wij uw grote naam hartelijk en ootmoedig dank. U gaf het dat we in alle rust en vrijheid mochten samenkomen. En uw woord ging open en wij bidden, Heren, dat ook ons hart mocht opengaan. En dat we er iets van gezien, ja, geproefd hebben. Hoe groot en heerlijk u bent. Nee, er is op heel de wereld, onder alle volkeren, geen God te vinden die zo groot en heerlijk en dienenswaardig is en zo nabij als u. Wie is aan onze God gelijk? Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. En wij bidden, Heren, dat als er zijn die juist met dit soort vragen een beetje in de knoop zitten, van wat moet ik nou denken, wat moet ik nou geloven, wat moet ik nou volgen, Heren, dat u ze zelf de weg gewezen hebt en blijft wijzen. Dat we ons er ook helemaal aan toe kunnen vertrouwen. Wie kan er nou bezwaar maken tegen een God die zo nabij wil komen? Heren, zou u dan zelf het gepredikte woord in alle eenvoud gebracht willen achtervolgen met uw zegen? Voor jongeren en ouderen. Dat het ons ook voorthelpt op de pelgrimsweg. In deze ellendige wereld. Maar dan als mensen die door uw genade niet meer van deze wereld zijn. Een betere koning mogen dienen. En een heerlijk vaderland voor ogen hebben. Heren, maak ons getrouw in grote en kleine dingen van het leven. Bij alle keuzes die we moeten maken, bij alle beslissingen die er vallen. Om de vraag te stellen, Heren, ik weet wel wat ik wil, maar wat wilt u nu dat ik zal doen? Wat zal strekken tot de eer van uw naam, tot heil van mijn ziel, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot welzijn van mijn naaste? Vervul ons van die liefde die de vervulling van de wet is, die liefde die de vrucht van de geest is, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Blijf ons nabij. In het verdere van deze dag brengt u ons vanavond hier weer in getrouwheid samen. Mocht het zijn met een verlangend hart om uw stem te horen, uw lof te zingen en onze gebeden op te zenden naar uw troon en onze gaven te wijden aan uw dienst. Heb dank voor de ondersteuning die u gaf. Neem nog weg wat in woorden of gedachten niet beantwoorden aan uw reine wil. En wilt u ons bidden en danken verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, het 14e vers. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.